zodra je uit huis kwam, was het eigenlijk meteen straat. En aan de andere kant van de straat was water. Ik heb er nooit ingelegen. Maar je moest wel een beetje uitkijken. Wat we wel deden toen we wat ouder waren, dan met de roeiboot van Dirk Touw door de straat heen. Ik wist precies waar de roeiboot lag. En dan ging je met vriendjes, stalen we de roeiboot van Dirk Touw. En dan roeiden we dus door de straat heen, langs de huisjes. En als opa Touw dat zag, dan kon je op een behoorlijke fikse uitbranden rekenen. Ja, dat had een bepaalde aantrekkingskracht. Ik kwam met mijn vader veel op zeeschepen. Ja, wij hadden daar, of mijn vader met zijn broers, die hadden daar een graan- en veevoederhandel. En dan werden de partijen graan gekocht vanuit een zeeschip. Was mijn vader beneden in het ruim zo'n graanlading aan het controleren. En dan kwam hij weer boven deks en dan was hij mij kwijt. Dan was ik meestal met de matrozen was ik aan het schilderen. Dan vroeg ik om een kwast en dan chatte ik een beetje mee. En, ik woonde natuurlijk ook nog eens zo dat ik een goed uitzicht had op de Gusto, op de RDM aan de overzijde. Dus als daar een schip te water ging, dan was dat vanuit mijn kamertje, mijn zolderkamertje, het best waar te nemen. En ik wilde vroeger ook maar één ding en dat was naar zee. En met de hoop en wanhoop hebben mijn ouders me nog kunnen vastbinden dat ik in ieder geval dan nog een 3-jarige MAVO achter mijn naam heb kunnen zetten. En in de tijd voer ik dan ook wel eens mee met een sleeboot die bij ons voor de deur lag. Het waren bootjes van Leen Smit. Die lagen bij ons dan altijd voor de deur. In afwachting op werk. En dan mocht ik met de kapitein van de Polaris mocht ik dan altijd meevaren. Ik wist op een gegeven moment precies de dienst. Dan keek ik met de verrekijker zo richting Rotterdam. Want daar werd er altijd ploeg gewisseld aan de parkade. En zodra de ploeg gewisseld was om 6:30, stoomde ze op naar Schiedam. En dan mocht ik nog niet aan het roer staan, soms met de lege sleepboot. Maar ik wilde maar één ding en dat was zo snel mogelijk naar zee. En mijn moeder heeft toen garant moeten staan, hoe zeg je zoiets. Heeft echt papieren moeten ondertekenen dat het geen vlucht voor mij was, maar dat ik het echt wilde. Heel graag. Toch als je zo dicht op het water woont en als je zo in dat wereldje verzeild raakt. En dan waren de straattekenwedstrijden met Koningendag en krijten, krijten, krijten. En overal zag je altijd van alles. En bij mij zag je alleen maar bootjes op de stoeptegel staan. Ik was alleen maar met bootjes bezig. Dus ik zeg altijd zelf nog dat ik net een klein beetje de goede tijd nog heb meegemaakt van de zeevaart. En dat waren toch nog net een beetje, dat waren nog de oude stukgoedschepen. Alles met bomen en heel voorzichtig af en toe één containertje aan dek. Naderhand werden dat er natuurlijk veel meer. Ik bedoel, als je net begint met varen en je bent al een keer in Amerika geweest. En je bent al een keer in Mexico geweest en je bent zowel op de oostkust als de westkust geweest. En je gaat dan een hele andere kant van de wereld ontdekken. Hè, het Verre Oosten, Met Singapore en Jakarta en Karachi en Madras en Colombo op Sri Lanka en dan ook nog eens naar Tokio en Kobe en Osaka in Japan en Korea, de Filipijnen, Manila, Hongkong. Ja, dat zijn natuurlijk. Ik was toen 18, 19. Dus ja. Was het Suezkanaal dicht, hè, vanwege de oorlog. Dus wij moesten om. We hadden beperkte bunkers. Dus wij gingen met volle bunkers uit Rotterdam weg. Onze laatste haven was toen nog, geloof ik, Southampton en Lissabon op het vasteland. En van daaruit de reis op. En bunkeren deden we weer in Durban in Zuid-Afrika. En van daaruit de Indische Oceaan over naar Jakarta. En dan daarna 6 weken gewoon in Jakarta liggen. Want het waren geen 200 containertjes los. Nee, het ging allemaal nog handje bij handje, baaltjes, kistjes, doosjes. We lagen gewoon echt 6 weken in Jakarta. 5 weken in Singapore. En de moderne wereld die kwam pas weer om de hoek kijken als we in Japan lagen. Elke dag zie ik wat anders. Elke dag is het water van de zee anders. Er staat elke dag wel wind uit een andere richting. De wolken zien er anders uit. Dat beeld verandert continu. Ik was ook dol op slecht weer. Het schip moest bewegen. Het buiswater over de luiken. Betekent ook nog wel wat, hè, voor mijn moeder. Als je die enige zoon naar zee gaat, dan. Ik weet ook wel dat ik de eerste zeereis weggebracht ben door mijn moeder en mijn oom en mijn tante destijds. Ja. Ik zie mijn oom nog in het halletje staan of in het gangetje staan en tegen de bootsman zeggen van: zal je een beetje goed op hem passen? Toen ik naar zee ging, toen woonde mijn moeder, woonde inmiddels in een van de Maasmoeder flats. En als wij dan langs mijn moeders huis voeren, zeg maar, bevond mij dan meestal op de brug, want dat wilde ik dan zien. En dan zei ik tegen die kapitein van, joh, mijn moeder die woont daar aan de Maasmoederver in Schiedam. Dan zal ik er even in het licht zetten. Dan deed hij die schijnwerper boven op het stuurhuis deed hij dan aan. En dan zocht hij met dat grote zoeklicht de woning uit, waar mijn moeder dan met wit onderlaken stond mij uit te zwaaien. En dan had je daar dat muurtje en dan keerde ik daar mijn autopetje om. En dan stuurde ik mijn zusje langs dat muurtje naar voren toe. Van trossen los, we gaan naar Amerika. Ja. Als je dan links van het muurtje zo wegkeek, dan zag je de schepen aan je voorbij varen. En rechts had je de boulevard natuurlijk. Hoe verder, hoe mooier. Niet altijd even leuk voor een vrouw, maar. Je moet het wel willen zien. Je kunt het benaderen van het is elke dag water. Ja, nou ja. Maar als je goed kijkt. Is elke dag anders. Wind komt elke dag wel ergens anders, uit een andere hoek vandaan. Of waait harder, of waait zachter, of de golftoppen hebben een andere uiterlijk. Kan je zeggen van ja, het is mijn water en ik zie elke dag water om me heen, maar je kan het ook op een wat andere manier benaderen, dat je dan toch denkt dat je elke dag wat anders ziet. En zo heb ik het altijd willen zien ook. En daarom verveelde het ook nooit.